Laten we samen het stukje uit Marcus vervolgen. We zijn inmiddels gekomen bij Marcus hoofdstuk 9 vers 38. En dan lezen we vers 38 tot en met 50 van Marcus hoofdstuk 9. Marcus hoofdstuk 9 en dan beginnen we bij vers 38. Johannes zeide tot hem: Meester, we hebben iemand die ons niet volgt, in uw naam boze geesten zien uitdrijven. En wij wilden het hem beletten, omdat hij ons niet volgde. Doch Jezus zeide: Belet het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna smadelijk van mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Want wie u een beker water te drinken geeft in de naam van Christus, omdat gij discipelen van hem zijt, voorwaar ik zeg u dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan. En wie een van deze kleine die geloven tot zonde verleidt, het zou beter zijn voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee geworpen was. En indien uw hand u tot zonde verleidt, hou haar af. Het is beter dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbaar vuur, waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, hou hem af. Het is beter dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter dat gij met één oog het koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Want in ieder zal met vuur gezouten worden. Het zout is goed, indien het zout echter zouteloos wordt, waarmee zult gij het smaak geven. Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. Tot zover dit gedeelte uit Marcus hoofdstuk 9. In het stukje hiervoor hebben we met elkaar even stilgestaan bij het feit dat de discipelen onderweg over één ding aan het praten was: wie is wel de meeste? Wie is de belangrijkste? En ze waren het er niet over eens. Waren het Petrus, Johannes en Jacobus die met Jezus op die berg der verheerlijking waren en die daar toch iets moois meegemaakt hebben? Wie was wel de meest? En dan zien we op een gegeven moment dat er Jezus een kind in hun midden plaatst en zei: jullie moeten worden als kinderen. En juist als je de meeste wilt zijn, dan moet je juist een kind zijn. Heel eenvoudig. En toen hebben we ook met elkaar nagedacht dat er Jezus zei: als je van mij wilt leren, dan mag je worden zoals ik. En hij zegt: ik ben zachtmoedig en nederig. En dat is de weg voor een christen. De weg voor een christen is niet onafhankelijk worden van iedereen en alles zelf kunnen. Maar de weg van een christen is net zoiets als wat Johannes wel eens een keer zei: hij moet meer worden en ik moet minder worden. Dat is niet dat we slechter over onszelf gaan denken, dat we een negatief zelfbeeld krijgen, dat we negatief worden over onszelf, helemaal niet. Maar juist als je klein wordt in Christus, dan word je juist zo geweldig voor hem, dat hij je kan gebruiken. Nou, met dit in onze achterhoofd, dat ze erover aan het praten waren, wie is nou wel de belangrijkste, krijgen we deze geschiedenis, hele interessante geschiedenis. Iemand die ons niet volgt, is bezig met boze geesten uit te drijven. In uw naam, Heer Jezus. Hoe is het mogelijk? Hoe kan dat? Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de apostelen, en dit is voor de eerste keer dat hier Johannes een vraag stelt. Je zou eigenlijk verwachten, hier komt Petrus natuurlijk met een vraag. Maar hier wordt heel uitdrukkelijk gesproken over Johannes die kwam met deze vraag. Een van de weinige keren dat Johannes met een vraag naar Jezus toe kwam. Als het ware zijn nek uitstak. Johannes was er niet zeker van. Johannes was er niet zeker van dat ze goed zouden doen om deze man of deze persoon te beletten om in de naam van Jezus boze geest uit te drijven. De anderen misschien wel, maar Johannes was er niet zeker van. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Johannes dacht, wij hebben het alleen recht. Alleen wij mogen het doen. En als je ons, hè, er staat, ons niet volgt, dan mag je dat helemaal niet doen. Dan hoor je er helemaal niet bij. Nou, ik vond het eigenlijk best wel heel typerend dat je hier dat idee hebt van, als je ons niet volgt en je gaat toch dingen voor de Jezus doen, dat kan eigenlijk niet. Weet u, ik kom uit een geestelijk nest. Sommigen van u weten dat, ik kom persoonlijk uit de vergadering van gelovigen. En binnen de vergadering van gelovigen werd ons altijd verteld en duidelijk gemaakt, niet altijd met woorden, maar alles wat buiten de vergadering van gelovigen gebeurt, dat is niks waard. Dat is echt niks waard. De vergadering van gelovigen is het summum, dat is de gemeente van Jezus Christus. En baptistengemeente en de gereformeerde kerk, nou, dat zijn allemaal mensen die zijn zoekende, maar die hebben het niet gevonden. Nou, daar kom ik uit voort. Nou, er is er wel heel wat met deze persoon gebeurd, hè? Heel wat veranderd. Er zijn wel meer van die kerken die dat zeggen. De officiële leer van de kerk van Rome, de officiële leer van de kerk van Rome is, buiten de kerk van Rome is er geen heil. Is er geen verlossing. Nou, dat is nogal heel stellig, hè? Ik geloof dat de gereformeerde vrijgemaakte kerk dat ook heel lang eigenlijk steeds gepredikt heeft. Buiten onze kerk, dat kan eigenlijk niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij in dit stukje visie krijgen, dat we ook weten dat er ook bij mensen die ons niet helemaal navolgen, of misschien op een andere manier in de naam van Jezus iets doen, dat we niet gelijk hoeven te denken van, oh, dat moeten we beletten. Dat moeten we tegenhouden. Maar de Jezus is hier heel mild over. Hij is hier heel mild over. En dat is eigenlijk best wel heel mooi. Ze wilden het beletten. En Jezus zei, nee, niet doen. Niet doen. Niet beletten. Gewoon, laat me gaan. Ik heb een oud-testamentisch voorbeeld van mensen die het werk van God wilden beletten. En waarvan je eigenlijk zou denken van, nou, dit kan toch nooit het werk van God zijn? Maar het was wel het werk van God. Een voorbeeld, in Numeri 11, daar zie je dat Mozes is het eigenlijk zat. Mozes zegt, Heer, ik heb geen zin meer om dit volk te leiden. Het is voor mij veel te zwaar. Het lijkt wel of ik zwanger ben, als man zwanger ben van een heel volk. Nou ja, dan heb je inderdaad, als vrouw zijnde, als je hoogzwanger bent, dan ben je het ook wel eens een keer zat. Omdat gewicht allemaal mee te moeten sjouwen. En dan gaat het volk van Israël mopperen. In Egypte hadden we meloenen en knoflook en vis en komkommers. En hier krijgen we alleen maar dat manna. Nou, en dan is Mozes het zo ontzettend zat. En dan zegt de Heer tegen Mozes, Mozes, zonder je nou 70 mensen uit, af van de oudsten, en stel je nou voor mij neer. Nou, en dan stelt Mozes zich voor de Heer op met 70 vanuit de oudsten. En dan zegt de Heer tegen Mozes, Mozes, dan zal ik van jouw geest nemen en het op hen ook laten komen. Zodat jij niet alleen, maar samen met 70 anderen de last en de verantwoordelijkheid voor dit volk mag dragen. Nou, en dan staat er in Numeri 11 vers 27, of misschien vers 26, even kijken hoor, ja, laten we bij vers 25 beginnen, vers 25 er staat van Numeri 11, toen daalde de Heer in de wolk neder en sprak tot hem, en hij nam een deel van de geest die op hem was en legde dat op de 70 mannen, op de oudste. Toen de geest op hen rustte, profeteerde zij, doch daarna niet meer. Maar dan gebeurde er iets heel wonderlijks. Dan staat er in vers 27, een jonge man snelde erop heen en bracht Mozes bericht en zeide, Eldad en Medad zijn aan het profeteren in de legerplaats. Jozua nu, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes dienaar was geweest, antwoordde erop en zeide, mijn heer Mozes, belet het hun. Precies hetzelfde, belet het hun. Doch Mozes zei tot hem, wilt gij voor mij ijveren, och, waar het gehele volk des Heeren profeten, doordat de Heeren zijn geest op hen gaven. Dus hier zie je eigenlijk zo'nzelfde situatie. En dit waren waarschijnlijk twee mannen, waarvan Mozes ook gezegd dat jullie moeten ook komen en niet gekomen waren, in de legerplaats achtergebleven zijn, en toch de geest van God kregen. Ze waren niet bij hen, maar wel van hen. En hier zie je dus zo'n voorbeeld dat Jozua zei, belet het hen. Want ze horen er niet bij. En toen zei Mozes, het is het werk van de Heer. En hij zei, dit moeten we niet beletten. Nog zo'n voorbeeld in het Nieuwe Testament. We weten hoe fel dat Paulus kan zijn als het gaat over een afwijkende boodschap. Als mensen een andere prediking verkondigen dan het evangelie wat hij verkondigd heeft. Als je kijkt in Filippenzen 1 vers 18. In de Galatenbrief zegt hij, al verkondigen ze een andere boodschap. Al zou er zelfs een engel uit de hemel komen die een afwijkende boodschap verkondigt, die zij vervloekt. Nou, en hier is Paulus toch eigenlijk weer heel anders. Er staat in Filippenzen 1, vers 15. Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het met goede bedoelingen. Deze verkondigen de Christus uit liefde. Ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben. Maar genen uit eigen belang met de onzuivere bedoelingen mij de gevangenschap zwaar te maken. En dan die houding van Paulus. Hè? Wat doet het ertoe? Nou, ik zou zeggen, het doet er heel veel toe. Paulus zegt, wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Dus Paulus zegt niet van, nou jongens, ga er even naartoe en belet het hun. Hij zegt, het kan misschien op een andere manier. Misschien met een bijoogmerk. Maar één ding gebeurt. Christus wordt groot gemaakt. Christus wordt verkondigd. En ik denk dat zowel Paulus als Mozes hier een houding aanneemt die de Jezus ook kende. De Jezus zei, belet het er niet. Laat het maar gebeuren. Hij noemt ook twee argumenten. Als we weer teruggaan naar Marcus 9. Twee argumenten die hij daar noemt, waardoor Jezus heel eenvoudig zegt, laat het gebeuren en belet het er niet. Het eerste argument is dat hij zegt, als iemand in de naam van mij een kracht doet, en dat kan ook alleen maar door de kracht van Jezus, als iemand door mij, door Jezus gebruikt wordt, vanuit de kracht van God iets doet, dan zegt hij Jezus, dan zal hij daarna nooit mij kunnen lasteren. Want hij doet het vanuit de kracht van God. Dat is het eerste argument wat de Jezus hier heel duidelijk geeft in dat stukje wat we met elkaar gelezen hebben. Dat staat in vers 39. Want er is twee keer wordt hier een want gebruikt. Dus waarmee de Jezus dus zijn oordeel toelicht. Want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna smadelijk van mij zal kunnen spreken. Dus doen en spreken, doen en getuigen, dat hoort bij elkaar. En het tweede keer dat hij want zegt in vers 40, dat is want wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik dacht dat het altijd anders stond. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Dat is eigenlijk weer wat anders, hè? Maar de Heer Jezus, die laat hier, en dat staat in Matthäus 12, vers 30. Daar zegt de Jezus, wie niet met mij is, is tegen mij. Wie niet met mij verzamelt, verstrooit. Hieruit blijkt wel heel duidelijk dat er in het navolgen van Jezus, in het dienen van Jezus, nergens een grijs vlak ligt. Je bent van Jezus, of je bent het niet. Je bent een een dienst bent van hem of je bent het niet. Je bent verloren of je... Hè, en het is het een of het ander. Er zit niet een soort grijs midden in. En dat wil de Heer Jezus hier ook heel duidelijk maken. En dan heeft hij nog een derde keer dat hij het woordje want gebruikt. En dat vindt u in vers 41. Dus twee keer een argument die de Heer Jezus gebruikt, waardoor hij rechtvaardigt dat deze man niet belet moet worden. En dan staat in vers 41, want wie u een beker water te drinken geeft in de naam van Christus, omdat gij discipel van hem zijt, voorwaar ik zeg u dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan. En dat woordje, want wie, dat woordje wie, daar wil de Heer Jezus heel duidelijk zeggen, ik sluit niemand buiten. Dat kan, dat geldt voor iedereen. Wie? Wie de Heer en wil dienen. En de Heer dienen, een beker water te drinken geven. Je zou kunnen zeggen, een beker water drinken geven is het eenvoudigste wat je voor de Heer mag doen. En de Heer zegt, dan heb je het voor mij gedaan. Dan is het goed. Nou, en dan komt er een hele wonderlijke uitspraak van de Jezus. Wat we ook straks even met Matteüs moeten vergelijken. Want er staat in vers 42, en wie één van deze kleine die in die geloven tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen. Dan denk ik bij mezelf, hoe komt dit vers er nou ineens zo verdwaald tussen? Heeft dat te maken met vers 36 en 37, waar we gelezen hebben dat Jezus een kind in hun midden plaatste? We hebben het toen even gehad. Hij was thuis, hij was waarschijnlijk in het huis van Petrus. Misschien was het wel een kleintje van Petrus, een keutertje van Petrus, die misschien wel ook zo'n driftkopje als Petrus, die in het midden zette en zei, je moet worden als een kind. Hè? Nou, dat kind dat zat misschien nog wel op de schoot van Jezus, want we lezen hier, hij omarmde dat kind ook, hij liefkoosde dat kind. En nou zegt er Jezus, nadat hij het antwoord aan Johannes gegeven heeft, wie een van deze kleine die in mij geloven tot zonde verleidt. Zou hij daar dit kind mee bedoeld hebben? Zou hij daar kinderen mee bedoeld hebben? Zou kunnen. Als je Matteüs erbij leest, dan krijg je toch nog weer een ander licht hierop. Als je Matteüs 10 vers 42 leest, Matteüs 10 vers 42... En ik geef het maar even aan dat u er ook zelf thuis eens over na kunt denken. Hoe je dit kunt combineren. In Matteüs 10, als u kijkt in vers 40, Matteüs 10 vers 40, daar heb je eenzelfde stukje. Matteüs 10 vers 40, wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardig ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En dan komt het, heel interessant. En wie een van deze kleinen, en wie zijn dan die kleinen? Omdat hij een discipel is. Wonderlijk, hè? Wie een van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water geeft, voorwaar, ik zeg u, mijn loon zal hem geenszins ontgaan. Nou, als we nou weer teruggaan naar Marcus 10, 9, vers 42, en wie een van deze kleinen, nou, dan snapt u wel, dat daar kan de Heer Jezus ook de discipelen mee bedoelen. Want in Matteüs staat die kleine, omdat zij discipelen zijn. Ik denk dat de Jezus hier eigenlijk heel snel de stap zet, dat de Jezus zegt, gij moet worden als een kind. Je moet worden als een kind, één deze kleinen. En daarom noemt hij de discipel al gelijk, kleinen. Eén deze kleinen. Zijn we bereid om een kleine te zijn. En u weet misschien ook wel dat Saulus, de naam Saulus betekent de verhevene, de machtige. En die kreeg een andere naam. Paulus betekent letterlijk de kleine, de nietige. Nou, hier zit veel meer in dan dat u denkt. Maar de Heer Jezus zegt, wie een van deze kleinen, een discipel. En een discipel, een kind, kan ook een volgeling zijn. Een volgeling van de Heer Jezus. Nou, dan gaat de Heer Jezus hier iets verder over verleiding spreken. En dan, ja, dan heeft de Heer Jezus over je hand. Heeft met al je handelingen te maken. Je voet heeft met je gang te maken, je wandel en je oog. Dat heeft eigenlijk met al je zintuigen te maken. De verleiding tot zonde zit in al je hele lichaam. De verleiding tot zonde. En ja, de Heer Jezus die is zo concreet, die zegt, joh, als jouw hand, als je jouw hand je steeds tot zonde verleidt. Stel je voor dat jij met jouw hand steeds de dingen wegpakt die niet van jou zijn. Dan zegt de Heer, dan kan je hem beter afhakken. En dan met verminkt met één hand het leven ingaan, of het leven doorgaan, dan met twee gezonde handen de hel ingeworpen te worden. Hij zei, je kan beter met kreupel met één voet in de hemel komen, dan met twee voeten in de hel komen. Je kan beter met één oog het leven ingaan. En dan weten we, als we het leven ingaan, dan zijn we volmaakt. Dan hebben we niet meer één oog, maar dan hebben we volmaakt lichaam, dan met twee ogen de hel in te gaan. Er is enorm veel verleiding. En misschien toch wel goed om dat te noemen. De Heer Jezus die heeft het hier drie keer over ter helle varen. In vers 43 heb je de eerste keer drie keer precies hetzelfde woordje. Ter helle vaart in een onuitblusbaar vuur. En dan staat erachter waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Dat is een uitdrukking trouwens die uit Jesaja 66 komt. Het laatste stukje van Jesaja. Misschien goed om dat even erbij op te slaan. Jesaja 66. Daar staat Jesaja 66, vers 23. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heere, zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen die van mij afvallig geworden zijn. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven. En ze zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen. Weet je, we leven vooral in de laatste tijd in een tijd dat mensen zeggen, ja, maar ik geloof niet in een God die zo verschrikkelijk is. Ik wil alleen in een God geloven die liefde is. Ik wil alleen in een God geloven die uiteindelijk alle mensen behouden laat worden. En we noemen dat de alverzoeningsleer. In die God wil ik geloven. En een God die zijn eigen schepselen voor altijd laat boeten, daar wil ik niet in geloven. Nou, de Heer Jezus die zegt hier heel duidelijk dat door de verleiding van de zonde kun je, en in het Grieks wordt daar niet het woordje hel gebruikt, maar Gehenna. En Gehenna, dat is een afleiding van het dal Gehinnom. En Gehinnom, dat is het dal van Hinnom, het lijkendal, waar melaatsen, veroordeelden, zwervers naartoe gebracht werden in het zuidwesten van, aan de rand van Jeruzalem, een soort afvalhoop. En daar werden de lijken verbrand. En dat is natuurlijk niet zo prettig, zo vlak bij de stad, zo'n lijkverbrandings. Nou ja, we hebben hier bij het Rutbeek zoiets, maar dat, daar ruik je er niet zoveel van. Maar zo'n lijkendal. En het is bekend vanuit de geschiedschrijving, Jeruzalem, dat daarboven dat lijkendal altijd rook was. Het bleef altijd branden. En die term, die heeft de Jezus gebruikt en die zegt dan ook, en in dat Gehenna in de hel, daar sterft de worm niet. Er is een vorm van alverzoening die zegt, ja goed, dan word je in de hel geworpen, maar dan ga je ook dood in de hel en dan is het voorbij. Ja, dat is een van de vormen van alverzoening. Maar de Jezus zegt, een worm die sterft daar niet eens. Nou, u weet hoe kwetsbaar een worm is, hè? Als een worm op de grond of over een paadje kruipt en het wordt zonnig, nou, dan weet u wat een worm is heel teer wat dat betreft. Maar hier staat in de hel, daar sterft de worm niet. Eeuwigdurend. En het vuur zal nooit blussen. Nou, dat is wel iets om stil van te worden. Dat is iets om, ja, de Jezus die zegt heel duidelijk, dit is vreselijk. De hel. En daar moeten we niet goedkoop mee omgaan. Er is enorm veel verleiding. We hadden vanmorgen een convent van baptistenpredikanten uit hier de regio. En een van de baptistenpredikanten, we hebben dan meestal ook een thema wat we behandelen. En dit keer hebben we een thema behandeld over seksverslaving. Er zijn allerlei thema's die we wel eens bij de kop pakken. En de predikant die dat voorbereidt, die heeft zich heel goed voorbereid. En heel wat boeken daarop ook op nageslagen, ook boeken daarover aanbevolen. En hij zegt, we leven vandaag in een tijd, misschien kent u dat vers wel uit Openbaring 22 vers 11, dat is voor de eindtijd. In Openbaring 22 vers 11, daar staat, vers 10 en 11, Openbaring 22 vers 10 en 11. Daar eindigt de Bijbel mee. En hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt er nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, hij wordt er nog meer heilig. Openbaring zegt heel duidelijk hiermee dat vlak voor de wederkomst van Christus er een enorme, diepe kloof in de mensheid tot stand gebracht wordt. Wie heilig is, wordt nog heiliger. Wie onrein is, wordt nog onreiner. Het is bekend. Vroeger, als iemand porno, komt van het woord porneio. Porneio in het Grieks en dat betekent ontucht of hoererij. Dat is het woord porneio en daar komt ons woord porno vandaan. En als je een aantal jaren geleden naar porno wilde kijken, dan moest je naar de videotheek. En daar was er zo'n hoekje waar je dan wel van die bandjes kon weghalen. Dat was altijd een drempeltje waar je overheen moest gaan. Het was altijd moeilijker. Maar vandaag komt de porno. Er zijn programma's dat je via de computer porno kunt kijken en dat je echtgenoot dat nooit terug kan vinden in een computer. Er blijven nooit van die kleine broodjes achter of zo, dat je het kunt terughalen. Oh, je hebt daarna. Dat kan helemaal volkomen zo gedaan dat niemand, zelfs degene die heel goed met computers om kan gaan, het niet eens terug kan vinden waar jij op welke sites geweest bent. Dus het kan in de volkomen anonimiteit. En dat is een hele nieuwe tendens die over deze wereld gespoeld is. En ik zal u een paar cijfers noemen. 12% van alle sites op internet zijn porno-sites. 12%. 25% van alle zoekopdrachten via Google zijn zoekopdrachten naar porno. We hebben het over wereldwijd. 25% alle zoekopdrachten in Google zijn naar porno. 35% van alles wat gedownload wordt vanuit internet is porno. Dat is wat. 35% van alles wat gedownload wordt is porno. Het is bekend dat er elke dag 266 nieuwe porno-sites geplaatst wordt. Elke dag. Op internet. Elke dag. Het is bekend dat elke 40 minuten een nieuwe pornofilm uitkomt. En het is bekend dat per jaar 100 miljard euro verdiend wordt aan porno. 100 miljard. Zie je wat er vandaag gebeurt? En uit onderzoek blijkt dat het bezig zijn met porno, zowel in de wereld als in de gemeente op hetzelfde niveau staan. En dat is natuurlijk het ergste. Zowel buiten de gemeente als in de gemeente, maakt niets uit. Dus wat dat betreft hebben christenen eenzelfde gedrag als niet-christenen. Het is een van de grootste invloeden die de gemeente van Jezus Christus vandaag beïnvloedt. En ja, het is bekend dat het gaat niet om mensen die af en toe eens een keer even wat zien, maar het gaat om pornoverslaafden. En pornoverslaafden, dat betekent ook dat mensen als het ware zo verslaafd zijn dat ze daar soms dagelijks, hele dagen soms mee bezig zijn. En door die verslaving ook stofjes aanmaken in hun hersens, waardoor ze op een gegeven moment ook niet meer zonder kunnen. Pornoverslaving. En ik denk dat we vanuit het onderzoek, vanuit de wetenschap, daar toch wel ontzettend voor gewaarschuwd moeten worden. Het is als het ware een Delilah die om de hals van Simpson hem liefkoost en uiteindelijk hem in de wurggreep krijgt om hem te doden. En ik denk dat wij vooral in deze tijd een houding moeten innemen van Jozef, die er absoluut niet mee speelt, maar wegvlucht en er niets mee te maken wil hebben. Nog één feit uit het onderzoek, het is dat pornoverslaving, we denken altijd dat het alleen een mannenaangelegenheid is, maar dat ook een kwart van de pornoverslaafde vrouw is. Dus het is niet alleen mannen, maar een kwart is ook vrouw van pornoverslaving. En dat is wel heel wat de gemeente zo bedreigt. Wat christenen kan bedreigen en wat christenen zo in de greep kan krijgen. Vandaar dat er Jezus zegt, als je weet dat iets jou verleidt, nou dan moet je rigoureus handelen. Je moet er niet mee spelen. En soms kan het ertoe leiden, inderdaad, dat je je computer dan maar weg moet gooien. In plaats van je hand afhakken. Ja? Maar ga er nooit mee spelen. En vandaar dat er Jezus zegt, en daarmee wil ik eindigen. De Jezus zegt aan het einde, in vers 49 van Marcus 9. Want een ieder zal met vuur gezouten worden. Nou, vuur en zout. U weet allemaal wel dat zout soms net zo kan branden als vuur. In een open wond. Vuur en zout. Het heeft te maken met reiniging. Met oordeel. En dan zegt hij dat zout, dat moet werken in ons leven. Het moet ons reinigen. En dan staat er in dat 50ste vers, het laatste stukje, hebt zout in uzelf. Mooi is dat, hè? Hebt zout in uzelf. Laat het zout in jou zijn werk doen. Dat werk van de Heilige Geest die ons rein houdt en waardoor we ook vrede onder elkaar zullen hebben. Ik denk dat het een onderwerp is waar je zeker niet zo makkelijk over spreekt. En wat misschien ook wel vaak onderbelicht is. Misschien nog één dingetje. En dat klinkt misschien heel gek. De gemiddelde leeftijd van mensen die porno kijken dagelijks, en dan schrik je, is de leeftijd van 11 jaar. De gemiddelde leeftijd. In Amerika zelfs 8 jaar. Nou snapt u natuurlijk ook wel dat er een hele nieuwe generatie opgroeit die helemaal niet meer weet wat liefde is. Die helemaal niet meer weet wat echte seksualiteit is, want God heeft seksualiteit gegeven. Maar wat je op die pornosite ziet, dat is geen seksualiteit zoals God het bedoeld heeft. En met seksualiteit of met porno heb je een situatie dat het steeds ranziger moet. Steeds erger. Steeds meer en steeds vreemder. Omdat het anders niet meer werkt. Dus veel jongens en meisjes, kinderen, krijgen op deze manier hun seksuele opvoeding. Ik vind het gek dat heel veel jongens en heel veel meisjes niet eens meer weten wat ze zijn, een jongen of een meisje. En heel erg veel met een identiteitscrisis lopen. Dus daarom, dit is zo'n enorm gevaar wat deze wereld in bezit neemt. En ja, daar kunnen we niet genoeg voor gewaarschuwd worden. Wat vuil is, wordt nog steeds vuiler. En wat schoon is, wordt schoon. We gaan de eeuwigheid tegemoet. En speel er alsjeblieft niet mee.